Vandaag in Studio 1908 bespreken we weer alle transfers van de afgelopen tijd. De afgelopen twee weken is er weer genoeg gebeurd. Nieuwe spelers zijn gekomen, spelers zijn weggegaan. Dat doe ik samen met Rutger, die weer aan de andere kant van het internet zit. Rutger, goedenavond.
Goedenavond, boys.
Hey, vandaag, ik vond het een zeer trieste dag eigenlijk. We nemen dit natuurlijk op de dinsdagavond. En vanmiddag werd toch wel bekend dat Jens Toornstra ons definitief gaat verlaten. Hij gaat transfervrij terug naar Utrecht, de club waar hij vandaan kwam voordat hij naar Feyenoord ging. Ja, maar ik vind het zelf echt heel erg jammer. En ik merkte omheen dat meer supporters dat hadden. Omdat Jens Toornstra toch eigenlijk wel een bijzondere speler is, wat je tegenwoordig niet meer vaak ziet. Een speler die 8 seizoenen lang bij dezelfde club zit. Waar eigenlijk nooit een negatieve wanklank over te horen is. Die altijd voorop gaat in de strijd. Ja, ik vind het jammer dat hij weggaat.
Ja, zeer zonde. 8 jaar volgemaakt, ging zijn 9e seizoen in. Kon nog op gelijke hoogte komen als het op Koemelijn aankwam. 9 seizoenen op rij scoren voor Feyenoord. Dat is er maar één gelukt. Koemelijn, ja, ik had graag nog gezien dat hij afgelopen zondag nog een goaltje had geprikt. Zondag ook de dag dat Jan de Knecht, supporter op Twitter, hij kwam eigenlijk met de primeur en daar vandaan is het balletje gaan rollen. Ja, Jensie kwam natuurlijk op het derde plan naar de komst van Bouzjaude. En Bouzjaude heeft ook Szymanski weer voor zich. Ja, zonde voor Jens, maar houd wel een keer op. Maar bij Utrecht gaat hij gewoon schitteren.
Ja, en ik denk vanuit hem is het ook een hele begrijpelijke keuze natuurlijk. Ja, hij wil gewoon nog spelen de laatste jaren van zijn carrière. En dat kan hij bij Utrecht. Utrecht heeft mensen nodig. Gaat niet heel lekker bij Utrecht. Dus vanuit hem snap ik hem. Ik zag trouwens bij jullie op de site, op 1908, zag ik een hele mooie tekst aan. En ik dacht, die ga ik nog even sentimenteel zitten voorlezen. Jens is voor veel supporters de belichaming van veel, zo niet alles, waar Feyenoord voor staat. Niet alleen door zijn prestaties, maar ook door zijn tomeloze inzet en onvermoeibare karakter, was hij een zeer gewaardeerde kracht en een aanjager voor het team. Nou, mooi verwoord. Ik weet niet wie het bij jullie heeft geschreven, maar dit is denk ik precies hoe 90% van de supporters over hem dacht. Dus goed gedaan.
Ja, wel zonde dat hij geen geld oplevert, hè? Vind ik.
Ja, dat vind ik alweer kut. Want ja, ik snap het, ze gunnen hem soort van ze vertrekken. En het is een beetje hetzelfde als met Jones en met El Amadi na het kampioensjaar. Maar dan denk ik, ja, we hebben godverdomme de hoofdprijs betaald voor Timber. Dan had je hier toch ook wel even een miljoentje nog voor kunnen vragen.
Ja, precies. En over Timber zit 20% doorverkooppercentage over de hele som. Wel zonde.
Ja.
Had beter onderhandeld moeten worden in mijn ogen, maar ja, daarbuiten vind ik Feyenoord ook geen liefdadigheidsinstelling natuurlijk.
Nee, dat vind ik echt, dat vind ik wel echt slecht. Maar goed, nog als laatste vraag. Jouw favoriete Jens Toornstra moment? En ik heb we hebben dit niet voorbereid, dus misschien overval ik jou hiermee.
Ja, een beetje wel, maar het eerste wat bij Jens hier in me opkomt, kampioensjaar natuurlijk. Maar die goal tegen Sparta, die was gruwelijk. Ja, het zijn wel een van die favoriete momentjes. Dat is even het eerste wat in me opkomt.
Ja, bij mij was het allereerste wat in me opkwam, was die goal tegen Sevilla. Toen we 2-0 wonnen.
Ja. En in die 6-2 wedstrijd natuurlijk ook.
Die goal van hem was toen niet heel mooi. Maar de goal waar ik wel altijd aan denk bij hem is in het kampioensjaar tegen PSV. Met die wedstrijd waar die bal over de lijn ging door Jeroen Zoet. Maar ja, die goal die Jens maakte in de 10e minuut van de wedstrijd. En ik ga
aangeven
zo
van Congolo was dat, ja.
Dat weet ik niet. Was van links buiten. Was het niet van Elia?
Het was Congolo.
Ik ga het moment er even doorheen. We doen normaal nooit videobeelden, maar ik vind voor Jens mogen een uitzondering maken.
Top.
Dit vond ik toch wel een van de mooiste goals van Jens bij Feyenoord. Hij scoorde altijd tegen de grotere clubs. Dat vond ik altijd wel leuk. En ik hoop dat hij de zondag ook een paar inprikt. Dat zou lekker zijn.
Tegen wie moet het zeggen? Moet je er wel voorbij zeggen dan, hè?
Nou, dat wilde ik. Ik wil mijn zin nog afmaken. Wanneer ze tegen Ajax spelen deze zondag in een thuiswedstrijd. Dus dan kan hij zich natuurlijk weer behoorlijk populair maken bij de Utrecht-fans. Ja, sinds de laatste uitzending zijn er 3 spelers bijgekomen. Igor Pajau, David Hanschko en Timo Wellenreuter zijn alle 3 gecontracteerd de afgelopen 2 weken. Om bij de eerste te beginnen, de man uit Brazilië, de linksbuiten. Heeft een werkvergunning binnen. Daarvoor moest hij terug naar Brazilië. Die heeft hij nu binnen. Kan nog niet meespelen tegen Emmen. Maar waarschijnlijk wel de wedstrijd daarna tegen Go Ahead uit.
Ja, daar mik ik eens op. Gisteravond kreeg ik een berichtje vanuit Brazilië dat, dat alles rond was qua zijn werkvergunning. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ik kan die weer een vluchtje terugboeken. Waarschijnlijk van het weekend werd gezegd. Er werd waarschijnlijk vrijdag of zaterdag gezegd dat hij terugvliegt. Nou, dat houdt natuurlijk in dat hij niet mee kan trainen. Ook niet mee kan spelen tegen Emmen. Er wordt wel gemikt op Go Ahead. Dus Go Ahead uit natuurlijk. De week later. Dus, ja. Maar het is even wachten op, die, op dat pasje natuurlijk. Ter werkgevers, ter werk. Nog wat. Ik heb het in ieder geval getikt op 1908.
Ja.
Daar is het even op wachten. En dan, dan kan die gewoon op het trainingsveld staan. En dan aansluiten bij, bij de selectie.
Is het nou bekend hoeveel er voor hem betaald is of niet?
Het is een vaste fee van net iets meer dan 5 miljoen. En dat kan wel nog enkele miljoenen oplopen. De exacte cijfers kan ik niet openbaren omdat ik die info niet exact heb. Maar dit is wel waar het op neerkomt.
Oké, okay. Hij werd op Schiphol opgehaald door Ricky van Haren. Wat was daar de logica van? Ik snapte die niet helemaal.
Ricky van Haren is tegenwoordig spelersbegeleiding bij Feyenoord. Spelersbegeleider, okay. Ja.
Oké, okay, nee, duidelijk. Ja, ik zag dat hij daar stond. Dacht, hè? Doet hij nou, joh? Dacht,
nou ja, hij duikt ineens weer op, hè? Nee, het is geen nieuwe aanwinst voor Feyenoord. Nee, het is een spelersbegeleider. Hij stond ook al bij Jiménez en volgens mij Idrissi, Lopez en Rasmussen volgens mij ook. Dus nou, hij is echt wel volle bak aan het werk in een mooie zomer voor Feyenoord. Waar, zo, wel, ja, ja, waar de 14e al binnen gaat komen, Boujoude.
Zo, dat is wel echt trouwens een lekker baantje, man, spelersbegeleider.
Ja, dat is mooi, hè?
Zo, dat zou ik ook wel willen. Kan ik bij deze een open sollicitatie doen als Ricky er klaar mee is dat ik dit wil doen?
Ik zou het wel even doorgeven bij Feyenoord.
Is goed, man. Ja, de volgende die kwam was Wellenreuter. Gehuurd van Anderlecht. Ja, de vraag die ik eigenlijk heb is, wordt hij nou tweede of derde doelman? Want dat is voor mij nou niet helemaal duidelijk.
Ja, media schrijft in Nederland dat het de tweede doelman wordt. Mijn info is anders. Mijn info is dat hij de strijd met Ovira moet gaan. En dan beslist Slot wel wie de tweede of de derde doelman wordt. Het zijn twee jongens die zich moeten laten gelden op de training. Wat ook gewoon gezond is bij het klimaat van Feyenoord. Dus ik juich deze aanwinst alleen maar toe.
Oké. Okay. Nou ja, dan gaan we over naar de derde aankoop. Eigenlijk naar de tweede aankoop. En de derde speler die we binnen hebben gehaald de afgelopen week. David Hanchko, de Slowaak. Komt over van Sparta Praag, waar hij aanvoerder was, als ik het goed zeg. Ja, hij kon ook nog naar een andere club, begreep ik. Weet jij welke club dat was?
Ja, ik weet wel de competitie. De club heb ik nog niet losgekregen. Hij kon naar de Franse Ligue 1. Daar kon hij ook heen. En ja, er zijn een paar clubs die wel een linker centrale verdediger kwijt zijn geraakt. Of die niet helemaal goed in die positie zitten. Waaronder Lille of Lyon.
Ja, Hanchko is natuurlijk een linksboot. Hij wordt centraal achterin neergezet aan de linkerkant. Zou er ook nog een alternatief gezien kunnen worden als linksback? Of is het echt 100% zeker dat hij de linker centrale verdediger wordt?
Hij moet zich sowieso focussen op de linker centrale verdediger positie. Linksback wordt op dit moment gewoon ingevuld door Lopez en Hartman, die een uitstekende indruk achterliet in Waalwijk. Die scoorde echt wel een 8, zeg maar. Die schoot nog in de kramp. Dat was wel even tof om te zien natuurlijk. Dat betekent dat hij gewoon het gras op heeft gegeten. En Kajet heb gevochten voor Feyenoord. Had nog een serieuze doelpoging ook. Maar buiten dat, positioneel was het in orde. Aan de bal was het in orde. Aannames waren in orde. Overlap was in orde. Dus alles was... hij speelde echt wel alsof hij al zijn 50e wedstrijd speelde voor Feyenoord, zeg maar. Dus ik denk dat ze daar intern ook wel tevreden over zijn. En Hanchko linksback. Ik zie het voor nu niet heel gauw gebeuren. Omdat je met Lopez en Hartman in wezen zit je daar goed mee. Maar het zou een mogelijkheid kunnen zijn. Hanchko heeft bij Sparta Praag in de Europa League enige keren op linksback gestaan. Hij staat bij Slovaakse elftal staat hij ook linksback. Maar dat heeft natuurlijk te maken met Skriniar. Skriniar die bezet de andere centrale verdedigende positie. Skriniar is de jongen van Inter, weet je wel.
Nee, weet ik niet. Maar
nee, dat weet je niet, maar oké, prima. Maar daarom staat hij daar linksback. Doet het ook gewoon naar behoren goed. En heeft ook wel enige snelheid hoor, Hanchko. En aan de bal is gewoon heel volwassen, dus zodoende.
Kan die aanstaand weekend al spelen of niet?
Nou, ik denk dat hij nog wel eens... hij gaat sowieso zijn minuten maken. Dat durf ik wel te stellen. Maar ik weet niet of hij start, maar gaat zeker spelen.
Ja. Oké, okay, dan de volgende die in aantocht is speler, Boujoude. Die landt als het goed is, we nemen dit dan op dinsdagavond op en het is nu woensdag als we hem uitzenden.
Als de mensen dit luisteren, dan landt hij nu, ja.
Ja, dan staat hij op zijn koffers te wachten op Schiphol.
Woensdagmorgen landt hij volgens mij op Schiphol inderdaad.
Ja, de transfer fee die wordt na het tekenen bekendgemaakt.
Ja.
Wat is het voor type speler? Voor welke positie komt hij precies?
Nou, het is een 10 en hij kan ook op 8. En hij speelde zelfs in een tweespits systeem in zijn laatste wedstrijdjes bij Godoy Cruz. En ja, wat is het voor speler? Echt veelzijdige speler die zijn kilometertjes ook wel aflegt. Goed aan de bal, goed overzichtelijk heeft. Ja, verder ben ik geen scout of wat dan ook, dus ik hoef ook niet zo te praten. Maar het is in ieder geval een speler die sinds volgens mij november al in de gaten gehouden wordt. 2021 praat je dan over. Dus langer dan AZ. Dus al die fabeltjes over AZ, die kunnen ook de prullenbak in. Dat zij hem, dat wij weer een speler van AZ hebben. Nee, zij hebben weer een speler van ons in de gaten gehouden. Ja. Zo zit het. Dus nou, hè, Indy en zo en Klaasie. Het hoeft niet altijd andersom te zijn, hè? Nee, maar goed, jij vroeg wat voor speler Bouzoud was. Nou, ik heb hem aardig geschreven, denk ik zo.
Ja, hij is geen vervanger voor Oursnes, toch?
Nee, hij is de vervanger van Jens.
Ja, precies. Ja. Oké, duidelijk. Ja, dan gelijk over Oursnes. Ja, het zat er natuurlijk al aan te komen dat hij naar Benfica ging. Daar was de laatste weken natuurlijk al aardig veel om te doen. En ja, 15 miljoen kan je natuurlijk ook niet afslaan voor een speler die 3,5 ton gekost heeft. Ja, waren er nog meer clubs in hem geïnteresseerd of was het echt alleen Benfica die om zijn hand
Benfica was Benfica was naar mijn info de enige slagvaardige club. Geïnteresseerd zullen er nog 20 zijn natuurlijk, maar Benfica is de enige club die concreet is geworden. Roker Smit wilde hem heel graag. Roker Smit had interesse in meer spelers van Feyenoord trouwens, maar daarover vertel ik op Deadline Day wel het een en ander.
Oké. Okay.
Maar ja, die wil aardig winkelen bij Feyenoord. Maar Arsnes is het geworden op middenveld. En gewoon prima, prima voor Feyenoord. Als je in één, stel dat het inderdaad 15 miljoen is. Ook dat wordt na tekenen weer een beetje naar mijn kant toe geschoven. Maar stel dat het inderdaad 15 miljoen is, dan levert hij 33 keer zijn waarde op. Voor de fee waarin Feyenoord hem in 2021 heeft gehaald. Dat is nog maar 12 maanden geleden. Dus ja, doe je het al goed. Ja, in mijn ogen zeker. Zeker.
Ja. Het is natuurlijk wel een flinke aderlating dat hij weg is, omdat hij zo ontzettend belangrijk was voor Feyenoord. Wat eigenlijk, het was een hele onopvallende speler, maar wel enorm belangrijk. Zeker als je naar zijn statistieken keek. Dus ja, ik ben wel benieuwd of we het kunnen opvangen met een andere speler, of dat we echt wel gaan missen dat hij een beetje de motor op het middenveld was. Dus,
kan je er wel wat over vertellen hoor. Het is voor nu gewoon, het middenveld is nu gewoon Timber, Kokshoes, Timanski op dit moment. Dat kan natuurlijk altijd wijzigen. Achter Timber heb je Wiefer. Achter Kokshoes, ja, dan heb je eigenlijk gewoon Timber. Dus eigenlijk moet er wel een versterking bij op 6. Ja, en achter Szymanski heb je Bouzoud. Dat zit goed in elkaar. Dus eigenlijk, Feyenoord is nog op zoek naar een extra middenvelder. Ja, ik denk dat ik al weet wie het moet worden.
Ga je dat ook zeggen of worden we weer in spanning gehouden?
Nou, kijk, ik wil de club niet in gevaar brengen. Ik weet wel welke naam valt. Ik ga ook niet zeggen of ik er tevreden over word, maar het is wel een jongen met ervaring. Dus, maar ik weet niet of dit inderdaad concreet en van de grond gaat komen.
Oké, okay, ondanks dat je niet wil vertellen welke speler het is, in welke markt zoekt Feyenoord dan die vervanging? In welk segment zoeken ze iets?
Oeh, goede vraag. Kijk, het is natuurlijk 23 augustus op het moment van spreken. Dit is een momentum in de markt dat grote clubs afstand nemen van overbodige spelers of spelers die niet aan bod komen. Dat zag je bijvoorbeeld vorig jaar met Ries Nelson. Maar ook wat kleinere clubs zijn met Dessers natuurlijk van Genk. Je zag het met Amad Diallo, die bijna rond was met Feyenoord tot hij geblesseerd raakte. Nou, in dat moment van de markt verkeren we nu met z'n allen. En dus ja, zeg Chelsea of Manchester City of Liverpool. Maar ook de Inters van deze wereld en de Barcelona's en de Real Madrid's. Ja, dat zijn de clubs die hun spelers met veel potentie, die willen nog even onderdak brengen, zeg maar, voor hun spelers. Dat doen ze heel vaak in deze fase van de markt door middel van een huurtransfer.
Ja.
Nou, dat in die markt zoekt Feyenoord het op dit moment. Ja, of transfervrij, maar dan kom je echt op namen als Mococho, die ken je misschien nog wel. Die is bijvoorbeeld transfervrij, ja. Maar het is niet zo dat die naam valt hoor, maar ik noem maar even een zijstraat. Ja, transfervrij, daar hoef je het al bijna niet te zoeken. Dus Nee, dat in die markt. En dan, zijn rookie was natuurlijk te duur, hè? Dat ging om en nabij 6 miljoen. Wat Twente, nou, volgens mij nog meer trouwens. Twente wel echt iets meer realistisch, maar...
Ja, wil zeggen wel meer, toch?
Ja, Feyenoord heeft een laag bod onder de 5 miljoen uitgebracht op Saruki. Nou, laag, ik vond het al veel, maar... maar dat geld, laat ik het dan zo zeggen... miljoenen kan Feyenoord niet meer uitgeven.
Oké.
Dus laten we zeggen dat die 5, als het 5 was... dat is al te veel voor Feyenoord om uit te geven.
Ja, want dat is natuurlijk voor heel veel mensen een beetje de vraag... Kijk, we hebben heel veel spelers verkocht. We hebben een aantal spelers aangetrokken. Er zijn spelers verdwenen. We hebben daar in principe een mooi kaartje voor... die we wel eventjes kunnen laten zien. Ja, er zijn ontiegelijk veel spelers weg. Dus er is ruimte gekomen in salarisbudget. Er is ruimte gekomen omdat er spelers een bepaalde waarde hebben opgeleverd. We hebben spelers verhuurd waar we misschien wat voor krijgen. Maar ja, het is natuurlijk heel moeilijk om te zeggen... hoeveel je onderaan de streep daar nou echt aan overhoudt... en hoeveel je weer kan uitgeven... met doorverkooppercentages, percentage wat naar spelersmakelaars gaat. Maar kan je iets zeggen over een resterend budget, wat er dan nu nog is?
Nou, je kan het niet op één hand tellen, in de miljoenen, zeg maar.
Oké. Okay.
Dat is wel echt zo. Dat is gewoon de keiharde waarheid. Zoals het nu staat, er kan altijd wat wijzigen. Maar uitspraken doen over echte bedragen, wat dan ook, weet je wel. Dat is niet heel handig voor Feyenoord natuurlijk, maar... Ik weet ook niet of het zin heeft, want je gaat natuurlijk misschien huren. Het zij transfervrij, maar dat, in die markt hoef je het echt niet te zoeken. Ja, gaat Feyenoord nog met miljoenen smijten? Ik denk het eigenlijk niet.
Ja, en moet je ook elk jaar het geld wat je binnenkrijgt helemaal op gaan maken? Je kan ook denken van joh, we houden wat achter de hand voor in de winterstop of weet ik wat. Het is natuurlijk altijd wel lekker om wat geld op de bank te hebben, denk ik.
Feyenoord heeft kwalitatief echt een hele sterke selectie op dit moment. Hoger dan ik had verwacht nog. In het begin van de markt. Want weet je nog toen we op dat voorplein zaten? We hadden het over Dost en de fucking Zinkgraven. En wat hadden we nog meer? Die Ekkelenkamp natuurlijk.
Ja, en die linksback van Twente was dat, geloof ik?
Ja, Brenet. Ja, klopt. Ja, ja. Nou,
Brenet,
ja,
eentje van AZ? Hadden we nog eentje van AZ of niet? Nee.
Ja, er zijn zoveel namen aan bod gekomen, maar volgens mij van AZ niks. Nee, van AZ niks, maar... Kijk, maar ik wou alleen even vergelijking schetsen tussen nu en toen. En nu zitten we echt veel lekkerder in de zetel en met veel leukere namen.
Ja,
ik krijg heel vaak de vraag of Feyenoord niet een vreemdelingenlegio wordt... of een te jong elftal heeft, of weet je wel. Nou, dit is, kijk, als je een beetje voetbalmanager hebt gespeeld... dan is dit waar je van droomt natuurlijk als supporter. Ja, ik... Die teambesprekingen, die gaan ook allemaal in het Engels natuurlijk. Dus het maakt niet uit of je een Nederlander haalt of iemand uit Afghanistan. Het is gewoon prima, wat mij betreft.
Ja, nou heb ik nog nooit hele goede talent uit Afghanistan ontdekt. Dus ik denk niet dat dat een heel goed idee is om te doen.
Nee, ik goed, al die gasten zitten alweer op transfermarkt te zoeken, Afghanistan.
waar heeft hij het over?
Ja.
Oké, okay, dan gaan we nog even door, want Benita, dat werd vandaag bekend, die is ook overgeheveld naar Feyenoord 1. Die gaat met rug nummer 24 spelen. Wat ik daar wel, de vraag die ik daar wel krijg is, ja, dan hebben we drie rechtsbacks, samen met Pedersen en met Geertruida. Wat moeten we daarmee? Is Pedersen een serieuze optie om op linksback te zetten, omdat hij dat vaker heeft gedaan? Gaat Geertruida centraal of op het middenveld spelen? Of hebben we gewoon zoiets van drie rechtsbacks is wel handig?
Ik wil even vooropstellen dat Benita het gewoon in de minuten die hij maakt in de Kuip tot nu toe gewoon heel goed doet. Dus dan Absoluut. Mag je natuurlijk altijd een kans krijgen van Arne Slot. Geertruida is de volgende waar ik het over moet hebben. Die kan ook op het middenveld natuurlijk. En ik denk dat dat één van de plannen is natuurlijk van Arne. Alleen, Geertruida heeft intern aangegeven dat hij op rechtsback wil blijven. Waarmee hij zicht houdt op een plekje in de WK-selectie van Louis van Gaal. Het WK begint in november al. Dus hij mag zich de komende 3 maanden daar waarschijnlijk laten gelden.
Okay.
En dan hebben we Pedersen nog, ja, linksback... Het is niet voor niks dat ineens Hartman tegen RKC speelt, hè? Ik bedoel, de invulling was goed, alleen hij kwam de hele tijd met zijn rechterbeen, ja, kwam de hele tijd verkeerd uit. Ja, dus
ja.
Ja, ik denk niet dat Pedersen nog heel... of op korte termijn nog een keer linksback gaat spelen, laat ik het zo zeggen.
Nee. Ja, en dan als Geertrui dat WK wel of niet gaat halen, hoe zit het eigenlijk nou met zijn contract? Want is dat nou al verlengd tot 2025 of moet dat nog gedaan worden?
Die onderhandelingen gesprekken, zeg maar, die lopen nog. Het was voor Geertrui of vertrekken of verlengen deze zomer. Hij is een van de key spelers natuurlijk. Dus ja, ik denk dat dat over de transferperiode heen getild wordt. Mede vanwege de drukte van de directie natuurlijk. En die onderhandelingen, ja, weet je, vorige keer hebben ze ook echt maandenlang geduurd. Dus, en dat zal nu niet anders zijn. Ik verwacht dat het gewoon na de transferwindow ergens rondgekomen.
Oké. Okay. Ja, dan de naam Aster Franks. Dat is een naam die in 2020 is gevallen. Speler van Wolfsburg. Ja, die naam die kwam nu weer ergens omhoog. Is dat nog een optie voor Feyenoord?
Dat is wel een optie geweest ooit onder Dick Advocaat. En op dat moment hadden we ook echt een totaal andere scouting. Totaal andere beleid. Terwijl totaal andere visies natuurlijk. Totaal andere trainer. Ja, ik noem het maar op allemaal. Het is een naam die niet valt. Kunnen we heel kort en krachtig over zijn.
Oké, nou dan kunnen dus alle vragen die we daarover kregen, die kunnen we dus eigenlijk met nee beantwoorden.
Ja, precies.
Oké, okay. Ja, want even voor duidelijkheid, je had op Twitter vandaag een dingetje gezegd met stel even je vraag. Dat proberen wij in heel de uitzending te verwerken. Dus als je af en toe namen voorbij hoort komen waarvoor je denkt, hoe komen jullie in godsnaam bij? Dat is dan vooral omdat dat de input van de mensen is. En daar vragen over gesteld worden. Dus mocht je zelf ook je vragen hebben, stel ze gerust. Wie weet beantwoorden ze wel. Ja, dan nog... In deze selectie, zijn er nog spelers die weg mogen?
In de selectie van Feyenoord 1? Ja, ik wou zeggen Jens, maar die is natuurlijk net weggegaan. Ja, Alireza Janbakhsh mag verder kijken. Feyenoord zou ook, dat had ik in de vorige podcast natuurlijk ook gezegd. Gehad. De situatie is niet veranderd. Utrecht had de interesse, maar die hebben nog niet doorgepakt.
Ja. En dan is Jaden Slory kan dan zijn vervanger worden.
Ja, het lijkt mij dat Feyenoord geen vervanger voor Janbakhsh gaat halen. Aangezien hij op dit moment, in mijn hoofd in ieder geval, de 8e aanvaller is van Feyenoord.
Ja.
En Jaden kan makkelijk doorschuiven en dan vul je dat prima op.
Iets wat we al vaker hebben gedaan in deze aflevering is dat we even de 11 spelers doornemen zoals we nu eigenlijk de 11 basisspelers voor ons zien. Ik zou zeggen... Ja, de mensen zien hem nu in beeld. Lopen hem eventjes snel door.
Bijlo in de goal. Linksback Lopez. Links centraal staat Hansko. Trauner rechts centraal. Rechtsback Geertruida. Verdedigende middenvelder. Waar Arsnes weg is, heb ik op dit moment Timber even ingevuld. Net daarvoor staat Kokciu samen met Szymanski. Dan gaan we naar de linksbuiten. In de ideale wereld is het Paixão, Jiménez en Dilrosun.
Nou ja, als je dan ziet deze opstelling, ja, dan we hebben er ook even eentje gemaakt van wat nou de spelers waren van vorig jaar in het successeizoen van de Conference League. Ja, dan zie je dat er nog 4 spelers maar over zijn van de 11. Ja, en dat het toch wel een heel nieuw team is geworden. En zeker in de as is natuurlijk gewoon heel veel veranderd. Dus ja, ik ben benieuwd wat het gaat brengen.
Ja, je hebt natuurlijk nog wel Bijlo, Trauner, Geertruida en Kokciu uit tot elftal, waar jij op doelt. Ik ben altijd wel een voorstander van een team van een verloren finale, dat je een beetje moet renoveren. Dat is niet erg. De marktwaardes zijn op de top.
Absoluut.
De spelers kunnen we nog wel eens blijven hangen in zoiets, ja, in een verloren finale, zeg maar. Neem even iets simpels. Nederland zelf tot 2010 en 2012, weet je wel.
Ja.
Daar zie je dat het allemaal niet beter werd. En de kern wel bij elkaar werd gehouden. Nou ja, op dat EK lag je al in de groepfase eruit.
Ja.
Ik noem maar even een simpel voorbeeld. Nee, ik ben wel echt een voorstander van een renovatie. Waarin je nog 4 sterkhouders gewoon weet te behouden. Alleen ja, natuurlijk vergt het wat tijd. Vergt het ook wat punten natuurlijk. Dat zie je al tegen Heerenveen. Maar
dat
ik heb alle vertrouwen dat... Ja, dat slot er wel wat moois van kan bouwen.
Ja, je ziet natuurlijk ook afgelopen zondag tegen RKC. Ja, het is dan dat we die penalty krijgen. En ja, anders speel je daar waarschijnlijk ook weer 0-0. Het is gewoon een team wat nog aan elkaar moet wennen. En wat nog echt wel wisselvallig zal zijn. Dus mensen moeten ook nu denk ik niet verwachten dat we elke wedstrijd thuis makkelijk winnen.
Klopt, maar waar mensen gaan. En ook van die selectie van vorig seizoen in de Conference League finale staan anderen weer op. Ik noem even als voorbeeld Walemark. Die liet zondag weer een prima indruk achter. En ja. daar komt die penalty uit natuurlijk.
Ja.
Dus ik heb er natuurlijk, ik heb er wel alle vertrouwen in. Het zal wel even wennen zijn natuurlijk. Maar ik kijk echt enorm uit naar dit seizoen.
Ja, ik ook ja. Ja, in de vorige aflevering hebben we het eventjes gehad over Alex Bangura, de linksback van Cambuur, waar interesse vanuit was en zeker vanuit Slot, die daar geïnteresseerd was. Is daar nog een update over?
Nee, eigenlijk niet. Gewoon heel simpel. Interesse vanuit Slot, ja. Doorgepakt, nee. Geïnformeerd, ja. Maar wordt het hem? Nou, op dit moment zeg ik nee. Maar het kan met Slot natuurlijk altijd. Als hij met zijn vuist op tafel slaat, dan kan er wel wat bewerkstelligd worden natuurlijk. Dus ik hou de optie nog op een keer, zeg maar. Want Bagura is wel echt een naam die zeker gevallen is, ja.
Ja, ja wat ook veel gevallen is... Zo, dit is een bruggetje, jongen. Dat is de project signing, waar je het de vorige keer over had. Dat maakte de mensen heel erg nieuwsgierig wat überhaupt een project signing was en wie deze speler is. Je hebt mensen daar een beetje lekker mee zitten maken. Kan je daar al iets meer over vertellen?
Ja, iets meer. Nou ja, kijk, laat ik het zo zeggen, even vooropstellend, dat het nog niet concreet is op dit moment. Ja, ik ga wel even vertellen dat hij uit Zuid-Amerika komt dan. Dat hij linksbenig is en een project signing houdt in dat je in de jeugd gerijpt kan worden. En de overige info heb ik al gezegd in de vorige podcast. Dus meer kan ik nog niet zeggen. Ik zou het ook een beetje uitleggen waarom. Er is nog een club, vergelijkbaar met Feyenoord, die hem ook heel graag wil. En er staat een clausule in zijn contract om erbij iets meer dan 1 miljoen, zeg maar. Dat die weggekocht kan worden. En het lijkt me niet handig om in dit stadium die naam te droppen, omdat die clausule zo op tafel is gelegd door de concurrerende vergelijkbare club met Feyenoord. Dus het lijkt me niet handig om dit nu te delen. En ook al komt hij niet, dan ga ik het in de deadline show van 19.08 ga ik het op 31 augustus brengen.
Ja, want dat is iets wat je natuurlijk al vorig jaar volgens mij ook deed toen op Twitter. Een soort deadline dag waar je al het nieuws verteld en alle geruchten die dan de laatste dag nog zijn.
Toen was ik helaas verdwaald. Toen zat ik in de verkeerde stad. Ergens in de studio. Ga ik nou niet meer doen.
Oké. Okay.
Dus we knallen nu gewoon iets met 19.08.nl naar buiten. Wat het is kan ik nog niet precies vertellen. Maar de fans mogen zeker wat van 19.08.nl verwachten.
Oké, okay, dat is helemaal goed. Dan is er nog eigenlijk... Ja, ik heb sowieso nog twee dingen die ik wil benoemen. Want ja, ik heb ook gewoon input in deze show. Het is niet allemaal vanuit jou in je transferdingetjes. Mm-hmm. Er zijn ook andere hele belangrijke dingen. En dat is het nieuwe uitshirt is gepresenteerd. Eindelijk. Onder de noemer Beter Laat Dan Nooit. Ik denk dat het de eerste keer is dat we een competitie zijn begonnen zonder dat we een uitshirt hadden. Dan hadden we nu het geluk dat we een derde shirt hadden en daar dus in konden spelen. Ja, het uitshirt. Vind je ervan?
Ja, ik had op Twitter gereageerd bij Feyenoord. Gewoon grijs. Mooi shirtie.
Ja, dat vond ik ook wel, ja.
Maar, waar het niet dat er... dat er zal ook wel een beetje zeik om zeiken, maar... ik vind die kraag, die afwerking in de achterkant... dat vind ik wel een beetje jammer. Want dan moet Feyenoord het ook niet zo communiceren... dat het er zo uitziet natuurlijk. Hè? Dat, ja. Daar gaat het fout.
Ja, we kunnen kan wel best allemaal. Dat tweetje kunnen we wel eventjes laten zien. Mm-hmm. Er was inderdaad wat gezeik. Omdat Feyenoord, die had een mock-up laten zien... van oké, zo komt het shirt eruit zien, dit is het kraagje... Stond een hele gestileerde F stond er en het kraagje wat helemaal rondloopt. En in werkelijkheid is de kraag helemaal niet zo gestileerd, omdat er een soort van vouw in zit en een naad. En het F'je is iets minder gedetailleerd dan dat hij op het plaatje eruit ziet. Daar was wat gezeik over. Nou ja, ik heb hem gisteren gekocht, het shirt. Ik moet zeggen, ik vind het F'je er gewoon heel tof uitzien. Het is meer dat als je het plaatje van Feyenoord ernaast zet, dan denk je, het lijkt niet. Maar als je dat niet had gehad, dan is dat F'je achterin is gewoon tof. Dus trouwens nog...
Ik ga hem stiekem wel halen, hoor.
Ja, ik wilde hem ook stiekem halen, maar toen deed ik hem per ongeluk aan tijdens deze, tijdens deze YouTube-show. Dus nu... Maar het was wel grappig, want even een kleine shout-out naar de verkoper in de fanshop. Jago heet hij volgens mij. Die aangaf trouwkijker te zijn van onze show... En het jammer vond dat we maar om de twee weken een uitzending hadden. Dus ik wil even de groet doen aan Jago. Thanks voor het shirt. Nou ja, thanks. Ik heb er gewoon voor betaald. Maar goed.
En toen, ik kwam vragen, toen kreeg je hem gratis, maar...
Nee. Zulke influencers zijn we nog niet dat we gratis spullen krijgen.
Ja, dan moeten we even beter ons best doen, hoor.
Ja, inderdaad. Dus mocht u nou kijken en ons gratis spullen willen sturen, wij staan er voor open.
Nou, wie match voor een shirt hebt, die mag me altijd daarmee verblijden. Want ik kan daar bronnen mee tevreden houden.
Oh, kijk eens.
Ja.
Oké. Okay. Nou, dan nog één puntje waar ik het over wil hebben. Niet transfer gerelateerd. Is de loting van aanstaande vrijdag om 1:00. Die wordt gehouden in Istanbul voor de Europa League. Ja, dat is toch eigenlijk wel iets waar elke supporter toch wel naar uitkijkt eigenlijk.
Zeker. Vroeger, toen ik nog jong en onstuimig was, jongen, toen heb ik Feyenoord Europa op Twitter opgericht samen met een kameraad. Dat ken je misschien ook wel.
Ja, ik ken het wel.
Daar doen wij altijd die lotingjes, die virtuele potindeling en zo bij je mee in de gaten, of tenminste, bijhouden echt vanaf heel vroeg in ieder geval, vanaf voor ronde 1. En nu is het een beetje door tijdgebrek wat minder natuurlijk. En we hebben ook 1908 ervoor, .nl. Nee, maar het is altijd weer iets om naartoe te leven en naar uit te kijken. En van elke tegenstander wat op te zoeken. Dat was helemaal mooi, dat toen op een gegeven moment de bierprijzen erbij kwamen per tegenstander, per stad die we konden loten.
Ja, dat weet ik
wel. Dat was ook
wel,
zoiets iets geniaals. Maar nu zitten we er weer bovenop.
Maar kunnen we de mensen dan beloven dat wij volgende week gewoon een uitzending maken over de tegenstanders die wij geloot hebben?
Ja, beloven niet, maar ik zal eens even kijken of ik tijd heb.
Ja, dan doe ik het gewoon in mijn eentje, hoor. Pleur lekker
het is op. Vrijdag al, hè, de loting.
Ja, daar hebben we de hele week om nog iets te maken.
Ja, vrijdag 1:00 in Istanbul, hoor ik. Dus goed bijhouden. Alleen, we gaan de supporters natuurlijk direct op de hoogte stellen via 1908.nl.
Ja, tuurlijk.
Daarvoor,
wij moeten even een aflevering maken waarin we gewoon even de tegenstanders bespreken. De spelers waar we op moeten letten. Joh, desnoods komt over 2 weken ook prima. Dan is het toch geen transfernieuws meer. Gaan we gewoon even een uitgebreide aflevering maken over waar je overal het goedkoopste bier kan drinken. Waar de stripclubs zitten. waar de tegenstander zit. Dat soort dingen.
Ja, je mag er maar 2 gaan, hè. Want de eerste is zonder uitsupporters. In ieder geval, hè? Dat denkt de UEFA. We gaan gewoon natuurlijk.
Nou, als jij mijn vriendin kan over... Nee, dat is een geintje. prima toch. Dan hebben we nog dan gaan we nog even terug naar de transfers. Want we hebben nog een paar namen die ik even wil doornemen met jou. Dat is de naam van, als ik het goed zeg, Sievert Mansverk.
Ja, interessant target zeker. Voor de opvolging van Arsnes. Nog altijd hoor. Dat... Hij wordt nog steeds intensief bekeken, wat ik weet. Dus alleen, Slot ziet liever een ervaren kracht. Dus dat moet ik er wel even bij zeggen. Dus zeker interessant voor Feyenoord. Waar het niet dat de oudste speler die we in de 14 signings hebben aangetrokken 24 is, aan mijn hoofd. Ja, op een gegeven moment moet er ook wat ervaring bij. Dus dat is wat Slot adoreert. Zeg ik toch goed, adoreert, weet ik niet. Maar hij ziet liever wat ervaring in ieder geval bij Feyenoord komen. Dus ja, Mansverk is een naam, maar die staat even op een laag pitje op dit moment.
Oké. Okay. Ja, een andere naam die we al een paar keer hebben genoemd is die van Adil Aouchiche. Is daar nog een kleine update over?
Staat laatste met zijn Saint-Étienne in de Ligue 2.
Ja, dat is vorig jaar gedegradeerd.
Ja, dat is ook wel iets wat met de prijs wat doet. Dus ik ga nog steeds deze naam niet afschrijven. Het is een heel interessant target voor Feyenoord. Iedereen intern ook volgens mij overtuigd op hem.
Oké. Okay.
Volgens mij heeft Slot hem ook in Frankrijk aan het werk gezien, wat ik hoorde. Ah. Dus een keertje. Maar deze schrijf ik zeker niet af. Wordt natuurlijk wel pas interessanter indien transferperikelen rond ook een kortje gaan plaatsvinden. En dat zie ik dan ofwel of niet gebeuren. Stel dat er nu een klop komt uit de Premier League, dan kan Feyenoord gewoon makkelijk 30 miljoen vragen voor Kokcu. Ja, zie ik dat gebeuren. Uiteindelijk een don deal. Ja, ik denk het niet, maar zeg nooit nooit. Als een deal voor Kokcu niet van de grond komt, dan kan hij verlengen met 1 jaar, hè, 2026.
Oké. Okay. Ja, en dan de laatste speler die ik op mijn lijstje heb staan. Thiago Borbas, ook al vaker besproken. Ja, wat is de status daarvan?
Nou, die project signing wat waar ik het over had... Daar zijn ze op doorgeschakeld omdat Borbas te duur is gebleken voor nu. Een derde spits ga je niet 4 miljoen voor neerleggen, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Dus Borbas is even van de baan, is ook flink op schot, moet ik zeggen. Ik denk dat hij een aardige marktwaarde-update gaat krijgen binnenkort. Ik denk ook dat hij naar een iets kapitaalkrachtigere club gaat belanden dan Feyenoord, uiteindelijk.
Oké. Nou ja, dan is de allerlaatste vraag die ik voor jou heb, of jij nog iets overigs hebt. Want ja, we zijn er eigenlijk alweer doorheen gevlogen. Heb jij nog iets korts wat je nog kwijt wil?
Op dit moment niet, maar ik heb zeker nieuws. Dus hou 1908.nl deze werkweek in de gaten.
Oeh, zo, kijk eens.
Een primeurtje, goeie, ja zeker.
Een soort teaser is dit, nice.
Ja, het is een teaser. Nee, ja, mensen mogen wat verwachten van 1908.nl, toch?
Oké, okay, ja, deze laatste week gaan we in met een hoop vertrouwen. En dan hopen we dat er nog wat verrassingen voorbij komen.
Komt wel goed.
Oké, okay, nou dan zou ik zeggen tegen iedereen, abonneer je als je dat niet gedaan hebt. Ja, like deze video, laat even een reactie achter. Als je vragen hebt op 1908.nl, kun je ook dat je vragen stellen. En ik denk dat we jullie dan de volgende aflevering zien over de tegenstanders in de Europa League. Of misschien nog over de laatste aankopen die we hebben gedaan.
Ja,
wie zal het weten?
Ik wil nog even nogmaals met klem benadrukken dat we met 1908.nl wat moois gaan doen op Deadline Day. En hoe we dat gaan invullen, dat gaat komende week blijken.
Oké, okay, dus daar komt nog genoeg informatie over.
Zeker.
Top. Nou, dan sluit ik hem af. Fijne dag nog allemaal. En tot zondag in de Kuip. Zaterdag.
Zaterdag. Ik zit in het Maasgebouw, dus
moet jij
misschien
weten.
Komt er iemand even gezellige pilsje doen.
Nee.
Nee? Prachtig.
Hey, ik zie je.
De groeten.
Hey, later. Hoi, hoi.